Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden luisteraars, in deze uitzending van De Rots in de Branding keren we voor de derde keer terug naar het overlijden van paus emeritus Benedictus XVI. Zeer kort na het overlijden van paus emeritus Benedictus XVI verscheen een interview op EWTN, het katholieke televisienetwerk, met monseigneur Georg Genswein, reeds van in 2003 de persoonlijke secretaris geweest van de overleden paus. Tot in de laatste minuten van diens leven stond hij er dichtbij. Monseigneur Genswein werd geboren op 30 juli 1956 in de Duitse gemeente Riederen am Wald in het zuidelijke deel van het Zwarte Woud. Hij studeerde tussen 1976 en 1979 aan de Universiteit van Freiburg en daarna een jaar aan de pauselijke Gregoriaanse Universiteit van Rome. Hij werd priester gewijd in 1984 en studeerde daarna nog kerkelijk recht in München en behaalde er een doctoraat in 1993. En dan ging het nogal snel. In 1995 werkte hij aan de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en het jaar daarop bracht kardinaal Ratzinger hem binnen in de Congregatie voor de Geloofsleer. En vanaf 2003 werd hij dus dan ook zijn persoonlijke secretaris. Een functie die hij verder vervulde toen Ratzinger paus werd en zo tot diens levenseinde. Ik geef het hier uiteraard zeer bondig weer. Het interview werd afgenomen door Andreas Toonbhauser, bureauhoofd van EWTN Vatican. Het is een zeer interessant interview, waarin ook de gevoelige thema's niet werden omzeild. En ik stel voor dat we de belangrijkste zaken, bijna alles, even overlopen in een vrije vertaling met af en toe enkele geluidsfragmenten. En een eerste vraag luidde: hoe heeft u de paus de afgelopen weken beleefd? En monseigneur Genswein verklaarde hoe paus Benedictus voor eerst nooit had verwacht dat hij nog zo oud zou geworden zijn. Hij had verwacht dat God hem nog één jaartje zou hebben gegeven na zijn aftreden. Tegen het einde was hij zeer zwak, zeer broos, maar God heeft hem altijd zijn helder verstand laten behouden. Waar hij het lastig mee had, was dat zijn stem stiller en zwakker werd. En de paus had toen gezegd: ik heb mijn ganse leven met mijn stem gewerkt, maar dit werktuig is nu stilaan verloren aan het gaan. Maar, zegt monseigneur, hij bleef helder, rustig en beheerst.
Wat ihn schmerzte, war dann die leiser und schwächer werdende Stimme. Er sagt, er hat ein Leben lang mit der Stimme gewirkt und dieses Werkzeug ist ihm nach und nach abhanden gekommen. Aber er war immer klar und er war ruhig, er war gefasst.
Een volgende vraag was: u was vele jaren aan zijn zijde. Wat waren de sleutelmomenten voor u? En monseigneur Genswein antwoordde: wat op mij altijd indruk heeft gemaakt was zijn mildheid, die rust, zijn evenwicht, maar ook in zeer afmattende, stresserende situaties, situaties die zeer veel eisend waren, ook zeer triest vanuit menselijk oogpunt. Hij verloor nooit zijn zelfbeheersing, zijn kalmte. Integendeel, hoe veel eisender een situatie werd, hoe rustiger hij werd en ook spaarzamer met woorden. en dat had op zijn omgeving een zeer goede en welwillende uitwerking gehad.
Wat mich immer wieder beeindruckt hat, was mich immer wieder auch überrascht hat, war die Milde, die Ruhe, das Ausgeglichensein, auch in Situationen, die wirklich sehr anstrengend, sehr fordernd und teilweise menschlich auch sehr betrüblich waren.
Een grote massa mensen was hij niet gewoon, vertelde de monseigneur verder. De paus was wel als professor gewoon te spreken voor een grote, zelfs soms zeer grote groep studenten, maar dat was professor tegenover studenten. Maar later als paus moest hij zich wel gewoon maken aan die onverwachte ontmoetingen met mensen uit verschillende landen, met hun vreugde en enthousiasme. En het was niet gemakkelijk voor hem om de juiste weg te vinden. Hij liet zich door geen enkele mediacoach leiden en toch nam hij deze taak eenvoudig en natuurlijk op en hij groeide er werkelijk in. En monseigneur Genswein getuigde dan ook verder over de mildheid van de overleden paus. Ik kan me nog goed, in de tijd van de Congregatie voor de Geloofsleer, een ontmoeting met een reeks bisschoppen en kardinalen herinneren. Vanwege het onderwerp raakten de gemoederen zeer snel verhit, qua inhoud, maar ook qua verbale uitspraken. De gemeenschappelijke taal was het Italiaans, en het viel monseigneur op hoe deze taal sneller en ook krachtiger is, en zelfs tot op het punt van lichte uitbarstingen van agressie. Maar in zijn zeer eenvoudige, rustige vorm temperde kardinaal Ratzinger deze sfeer van agressie en stelde hij voor vanuit deze toon naar de inhoud te komen. Hij zei alleen dat of de argumenten overtuigend waren of niet, maar dat de toon wel storend of behulpzaam kan zijn. Ik verzoek, zei hij toen, dat we elkaar wederzijds helpen om deze toon te verlagen en de argumenten te versterken.
Er had dan in zijn ganz einfachen, etwas leisen vorm, sozusagen erst einmal die ganze atmosphärische Aggression heruntergeholt und versucht eben vom Ton zum Inhalt zu kommen. Er hat nur gesagt, die Argumente sind überzeugend oder nicht. Der Ton kann störend sein oder hilfreich. Ich bitte, dass wir uns gegenseitig helfen, den Ton herunterzunehmen und die Argumente zu stärken.
Op de vraag hoe Paus Benedictus zijn opdracht opnam als paus, volgde het antwoord. Dat hij paus zou worden op 78-jarige leeftijd was het laatste waar hij ooit aan gedacht had of verlangd. Hij werd gekozen en hij heeft dat aanvaard en het gezien als de wil van God. Mark merkte al snel op, zei monseigneur, maar voor een korte periode. Er was geen nervositeit, maar onzekerheden door de aanwezigheid van vele camera's en fotografen. Een privaat en normaal leven was niet meer mogelijk. Maar ik merkte weer op dat ook in deze situatie hij op de hulp van God vertrouwde en op zijn natuurlijke gaven om dit ambt uit te voeren in dienst van de ganse kerk en de gelovigen. Daarna haalde monseigneur Genswein de 3 encyclieken naar boven, geschreven door paus Benedictus, en een 4e samen met paus Franciscus. Vooral Spe Salvi, over de hoop en de laatste dingen, heeft de monseigneur het meest geestelijke voedsel gegeven. Hij vertelt dan hoe hij reeds als student-seminarist in Freiburg al de geschriften van professor Ratzinger gelezen had, die hem geholpen hebben in zijn geestelijke groei. Maar voor Genswein is de grote Jezus-triologie, het driedelig boek, zowat het geestelijk als intellectueel testament van deze paus. Hij had het beginnen schrijven als kardinaal en heeft het dan verder geschreven als paus. Het persoonlijke leven van Benedictus als priester, bisschop, als kardinaal en als paus, maar ook zijn gans theologisch onderzoek, zijn gebedsleven zit, God zij dank, in een vorm die verstaanbaar is. Het is een blijvende getuigenis van zijn persoon, maar ook voor alle gelovigen. Met deze vorm wilde hij door geloofsverkondiging de mensen in hun geloof versterken en de deur naar het geloof openen.
Und ein bleibendes Zeugnis seiner Person, aber auch für die Gläubigen sein wird. Und das war auch die Absicht. Er wollte eben mit diesem Buch, also mit dieser Form der Glaubensverkündigung, Menschen im Glauben stärken, zum Glauben führen, aber auch Türe zum Glauben öffnen.
Monsignor Genswein voegde er nog aan toe in het interview dat deze triologie over Jezus niet zomaar handelt over het verleden van een persoon, over Christus die geleefd heeft, maar over iemand die nu nog leeft. Wat wordt geschreven heeft een betekenis voor ieder van ons nu, en hij raadt iedereen aan het te lezen. Het is een grote hulp als geestelijke voeding. En dan vertelt Monseigneur verder hoe paus Benedictus zijn geloof voor eerst meekreeg van zijn ouders, daarna van zijn opvoeders en leraars, en dan door zelfstudie en lezingen, om dan te komen tot een eigen geloofsbeleving. En ik heb altijd de indruk gehad, zegt Monseigneur Genswein, dat wat hij als professor Ratzinger gezegd heeft, of als aartsbisschop of als kardinaal, of dan als paus, niet iets is dat voorgedragen werd vanuit de opdracht van zijn ambt, maar het was als het ware vlees van zijn vlees, vanuit zichzelf, uit wat hij geloofde en wat hij aan de anderen wilde doorgeven. Deze vlam, die hij ook graag aan anderen wilde geven, en wou dat het in lichterlaaie stond.
Dass das nicht irgendwie etwas ist, was halt dann vorgetragen wird aufgrund der Aufgabe des Amtes, sondern das ist sozusagen Fleisch von seinem Fleisch. Das ist das, was er glaubt, und das, was er weitergeben möchte und dass er diese Flamme auch anderen geben möchte und er möchte, dass es lichterloh brennt.
Op de volgende vraag of de paus tijd had voor gebed en stille overweging, antwoordde Monseigneur Genswein. Dat is altijd de vraag over de indeling van tijd. Voor iets belangrijks moet je de nodige tijd nemen. Het niet invullen ergens waar toevallig ergens plaats vrijkomt in het dagprogramma. Zowel als kardinaal of als paus waren de gebedsmomenten, die we trouwens samen beleefden, heilig. Zeer concreet zoals de heilige mis, het breviergebed, de rozenkrans, de contemplatie gebeurden op vaste tijden. Maar dat was ook een opgave voor mezelf, vertelt Monseigneur. Dat ik dus niet zeg, dat is nu heel belangrijk en heel belangrijk en dat is nog belangrijker, maar onthoud, het belangrijkste is altijd eerst dat de lieve God de eerste plaats heeft. Zoek eerst het rijk Gods en de rest zal u worden toegeworpen. Dit is een eenvoudige zin. Het klinkt zeer goed, maar in de concrete invulling is het niet zo eenvoudig. Maar we moeten ervoor zorgen dat dit zo blijft.
Denken Sie daran, das Wichtigste ist immer zunächst, dass der liebe Gott die erste Stelle hat. Zuerst das Reich Gottes suchen, das andere wird euch dann dazugegeben. Das ist ein einfacher Satz, klingt sehr gut, ist in der konkreten Verwirklichung nicht einfach. Aber deshalb trifft dazu und deshalb müssen Sie auch mit dafür sorgen, dass das so bleibt.
Een volgende vraag was welke de lievelingsheiligen waren van paus Emeritus Benedictus XVI. En Monseigneur Genswein sprak: de heilige Jozef. Maar daar is snel gezelschap bijgekomen, zoals de heilige Augustinus en Bonaventura. Die twee grote gestalten van de kerk heeft hij intensief bestudeerd. Ze hebben zijn geestelijk en spiritueel leven bevrucht. Onder de vrouwelijke heiligen, uiteraard op nummer 1, de moeder Gods Maria. Maar dan volgt de heilige Theresia van Avila. Dan is er ook de kleine Theresia van Lisieux. Ook moeder Theresa in haar eenvoud. Wat zij beleefde was meer dan de lezingen in theologie. Het was een beleefd evangelie. Andreas Toonhauser, die het interview leidde, stelde dan de volgende vraag: welke stempel heeft deze paus gedrukt op de kerk? Monseigneur legt dan uit dat paus Benedictus bij de opname van zijn ambt verklaarde dat hij geen programma heeft. Hij had dus geen programma zoals een regeringsprogramma. Wat hij te doen had en wou doen, is de wil van God uitvoeren. Het werd toen ook duidelijk dat een programma ook niet veel zou geholpen hebben, want vele zaken liepen snel uit de rails met moeilijke situaties. En dat de paus zich daaraan kon aanpassen, was zeker één van zijn grote talenten, zijn grote kracht. Dat hij dat snel heeft ingezien en dat er daarop een antwoord is vanuit het geloof gegeven. En daarom denk ik dat zijn grote bijdrage, zijn grote hulp voor de gelovigen het woord is. Het woord was zijn beste wapen. Met het woord kon hij omgaan en de mensen begeesteren en de harten vullen.
Darauf sich einstellen war sicherlich eines seiner großen Stärken, dass er relativ schnell erkannt hat, das ist das Problem und darauf ist eine Antwort aus dem Glauben zu geben. Deshalb meine ich, dass sein großer Beitrag, seine große Hilfe für die Gläubigen das Wort war. Wir hatten schon vom Wort gesprochen, dass das Wort seine große, klingt martialisch, aber seine beste Waffe war. Mit dem Wort konnte er umgehen und mit dem Wort konnte er Menschen begeistern und deren Herzen erfüllen.
Thank you.
We overlopen verder het interview met Monseigneur Georg Genswein, de privésecretaris van Paus Benedictus XVI. Hij antwoordde op een heel belangrijke vraag. Wat waren de grootste uitdagingen tijdens zijn pontificaat? En hij zei, de katholieke kerk is overtuigd dat in Jezus Christus de waarheid is geboren, dat hij mens geworden is. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Daartegenover het relativisme zegt, wat jullie willen doen, de waarheid verkondigen, is tegen de verdraagzaamheid. U tolereert geen andere overtuigingen. U tolereert geen of weinig andere religies. En Monseigneur zegt, nee, dat is niet waar. Tolerantie betekent natuurlijk dat ik ieders geloof en overtuiging serieus neem. Maar het betekent niet dat ik mijn geloof, waarvan ik overtuigd ben, dat ik het gewoon diep wegstop, integendeel. Dan is er ook de hele vraag naar de verhouding tussen geloof en reden. Dat was eigenlijk een van de sterkste punten van Paus Benedictus.
Dan kwam, zeer unerwartet, aber dann mächtig als Papst. Er hatte da als Kardinal ja auch seine Erfahrung, die ganze Frage mit dem Missbrauch. Das ist eine Herausforderung gewesen, die also so gewaltig kam, in einer Form, in der man es nicht erwartet hätte.
En zo schakelde Monsieur Genswein over naar een tweede grote uitdaging. Toen kwam heel onverwacht, maar heel indringend, als paus, maar ook reeds als kardinaal, de hele kwestie van het misbruik. Dat is een beproeving geweest, die zich dus zo overweldigend aandiende in een vorm die men niet verwacht had. En Monseigneur verklaart verder hoe deze paus als kardinaal prefect in de congregatie van de geloofsleer, waar ook Monseigneur werkte, reeds een belangrijke rol speelde toen deze eerste meldingen van misbruik uit de Verenigde Staten kwamen. En Monseigneur herinnert zich nog heel goed hoe Ratzinger dit aanpakte en hoe wij ons ook moesten handhaven tegen bepaalde weerstanden binnenin. Het was niet gemakkelijk, maar hij deed het heel goed en vastberaden en moedig. En dat heeft hem daarna ook geholpen toen hij paus werd.
Und ich weiß noch sehr gut, ich war da schon 2 Jahre in der Kongregation für die Glaubenslehre, wie er das angepackt hat und auch wie er gegen bestimmte Widerstände im Innern sich durchsetzen musste. Das war nicht einfach, aber er hat das sehr gut und auch entschieden und mutig getan und das hat ihm für nachher, das heißt für sein Pontifikat geholfen.
En zo kwam Monseigneur bij een volgende uitdaging waarop de overleden paus steeds opnieuw terugkwam. Het belangrijkste thema, het geloof in God, het godsgeloof. Gans zijn pauselijk ambt en pauselijke dienst, verklaart Monseigneur, was daadwerkelijk gedragen door de overtuiging dat ik moet het geloof in God verkondigen. En dat was doorslaggevend. Dat was het hoofddoel, de hoofdtaak van deze paus. De verkondiging van het geloof, van het evangelie. Want het evangelie is niet zomaar ergens een idee, een gedacht. Jezus van Nazareth is waarlijk mens geworden. En dat heeft zich dan geconcentreerd in de evangeliën of in het Nieuwe Testament. En dat verkondigen was de essentie en het doel van de dienst van deze paus. Andreas Toonhauser, de interviewer, komt dan toch terug op het misbruik in de kerk. Nog niet zo lang geleden werd de paus aangeklaagd om niet voldoende te hebben gedaan tegen een misbruikgeval in het bisdom München-Freising, waar hij toen bisschop was tussen 1977 en 1982. En zo volgde de vraag: hoe ging de paus daarmee om? En Monseigneur Genswein gaf in zijn volgend antwoord dat de paus vooreerst zeer verbaasd was. Hem werd dan gevraagd of hij bereid was vragen te beantwoorden in dit onderzoek. En de paus zei toen: ik heb niets te verbergen. Als ik nee zou zeggen, dan zou er gezegd worden: hij verbergt iets. Er kwamen vele vragen en hij heeft ze beantwoord. Maar hij was zich niet bewust van enige schuld. Hij zei wat hij zich kon herinneren. En dat kwam allemaal in een verslag.
En wie gesagt, es war dann damals, es gab auf unserer Seite, ist also bei der Abfassung der Stellungnahme ein kleiner Fehler passiert. Nicht dem Papa selber, sondern einem unserer Mitarbeiter, der sich sofort bei ihm entschuldigt hat. Das ist mein Fehler, ich habe ein Datum verwechselt mit einer Präsenz oder Nichtpräsenz bei einer Ordinariatssitzung. Das wurde auch dann sofort publiziert, es wurde auch dann sofort berichtet und berichtigt.
En Monseigneur verklaart dat bij het opstellen van het verslag van hun kant een kleine fout werd gemaakt. Niet door de paus zelf, maar door een van de medewerkers, die zich ook onmiddellijk heeft verontschuldigd. Deze medewerker verwarde een datum over de aanwezigheid en niet-aanwezigheid van toen aartsbisschop Ratzinger op een vergadering. Dat werd dan ook meteen gepubliceerd en rechtgezet. Maar het verhaal dat de paus zogezegd heeft gelogen, bleef helaas hangen. En zo vertelt Monseigneur hoe de beschuldiging van een leugenaar te zijn de paus echt heeft geschokt. Het is gewoon niet waar.
Aber das Narrativ, der Papa habe gelogen, ist leider geblieben. Das war das Einzige, was ihn wirklich erschüttert hat, dass er als Lügner bezeichnet wurde. Es ist einfach nicht wahr.
Vervolgens schreef de paus zelf een brief, waarin hij zei dat dit het laatste woord is over deze kwestie. Of men hem nu gelooft of niet. Maar als men de concrete feiten eerlijk en onbevooroordeeld benadert, moet men zeggen dat de beschuldiging van leugenaar niet waar en verfoeilijk is. Deze beschuldiging heeft hem echt geraakt. En hij kan alleen een beroep doen op de rede, op de goede wil en de eerlijkheid. In die brief schreef hij: al het andere zal de goede God met hem zelf uitmaken. In het laatste deel van het interview herbevestigt Monseigneur Genswein hoe het leven van deze paus overkwam als een voldaan leven. Hoe in gans zijn leven, vanaf de beslissing om priester te worden, zijn eerste liefde en doel de leer was. En hij daarvoor professor werd en dan als het ware bisschop moest worden. Niet gedwongen, maar het was voor de paus iets totaals vreemds. En dan kwam hij nog naar Rome en werd dan nog paus. Een ambt waar hij nooit aan gedacht heeft. Maar, zegt Monseigneur, hij heeft het telkens aangenomen. En in al deze taken, voor zover ik kon vaststellen, was er een voldoening, een vervulling. En hij gaf wat hij had. En ik merkte dat hij iets van zichzelf gaf, dat voor hem het belangrijkste was. Hij gaf iets van zichzelf. Iets dat gevormd was door zijn leven, door zijn intellectuele eerlijkheid, door een geloof, zodat de vonk gewoon zou overspringen en dat dan het vuur zou worden ontstoken. En daarna volgde een nieuwe vraag: welke woorden neem je van hem mee? En Monseigneur Genswein bekende hoe hij zelf ooit, bij zware problemen die opdoken in de kerk geen uitweg meer zag en aan paus Emeritus zei:
Wer wohl sagt, Heiliger Vater, das kann doch nicht sein. Also ich werde damit nicht fertig und ich weiß nicht, wie die Kirche fährt an die Wand. Ich weiß nicht, der Herr schläft oder ist nicht da oder was ist denn los? Dann sagt er.
Heilige Vater, das kann doch nicht. Ich komme damit nicht in het reine und ich weiß nicht, wie. Die Kerk vaart tegen een muur aan. Ik snap het niet. Slaapt de Heer? Of is hij er niet? Wat is er toch aan de hand? En Monseigneur vertelt dan hoe de paus hem de vraag stelde. Jij kent toch een beetje het evangelie? En de paus herinnerde de Monseigneur aan het verhaal van Jezus in de boot met de leerlingen. Jezus sliep en er kwam onweer en storm. De leerlingen maakten Jezus wakker. En met 2-3 woorden gaf Jezus bevel aan het onweer en het ging over. En de paus zei hem toen: Zie je, de Heer slaapt niet, hij is daar. Als de leerlingen bang waren in zijn tegenwoordigheid, dan mogen ook de leerlingen van vandaag af en toe ook bang zijn. Dat is gans normaal. Maar vergeet één ding niet. Jezus is daar en hij blijft nabij. Dat mag je bij alles wat u nu verontrust en zwaar valt, of op je hart ligt, of op je maag, nooit vergeten. Neem dat eenvoudig van mij aan. Zo ga ik daarmee om, zei paus Emeritus. En Monseigneur Genswein vervolgt: Het is iets dat mij echt diep in het hart geraakt heeft en daar mooi verankerd blijft.
Aber vergessen Sie eines nicht. Er ist da und er bleibt da. Das dürfen Sie bei all dem, was Sie jetzt umtreibt oder bei all dem, was Ihnen jetzt schwerfällt oder was Ihnen auf dem Herzen liegt oder auf dem Magen, nie vergessen. Nehmen Sie das einfach von mir an. Ich handle so. Das ist das, was unter anderem, aber das ist das, was mir richtig ins Herz hineingefallen ist und dort also schön verankert bleibt.
Een laatste kenmerk van de overleden paus, welke Monseigneur Genswein aanhaalt, is diens zeer fijne humor. En vooral bij moeilijke vragen of situaties was zijn humor een soort van aarding en een sturing naar boven. En de paus probeerde dan een gram humor in te brengen om bepaalde zaken als het ware te ontgiften. En tenslotte volgde een laatste korte vraag van interviewer Andreas Toonhauser, bureauhoofd van EWTN Vatican. Eén enkele vraag, heel kort, santo subito, vraagteken. En Monseigneur herinnerde eraan dat dit werd uitgeroepen op het Sint-Pietersplein na de dood van Johannes Paulus II, ook met vele spandoeken. En na een zekere aarzeling antwoordde Monseigneur Genswein: Ik denk wel dat het deze richting zal uitgaan.
Santo subito?
So war zu lesen bei der Beerdigung von Johannes Paul II. Auf dem Petersplatz, ich erinnere mich gut, ich war auf dem Sagrato und unten kamen dann viele, Italiener sagen Striscioni, also viele Schilder und auch groß bemalte Plakate, Santo Subito. Ich glaube, dass es in diese Richtung gehen wird.
Exzellenz, herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke,
dass Sie sich auch Zeit genommen haben.
Gerne.
Thank you. Welkom bij Radio Maria.
Beste vrienden luisteraars, deze uitzending naar aanleiding van het overlijden van Paus Emeritus Benedictus XVI zou ik willen afsluiten op een meer ontspannende wijze. Ik laat op jullie enkele uitspraken los, overwegingen los, uit een interview die ik ooit had na het aftreden van Paus Benedictus met Tom Zwanepoel. Tom Zwanepoel, geboren in 1970, is dokter in de Germaanse talen. Hij is verbonden aan de Universiteit van Gent en van de Beierse stad Bayreuth en de abdijschool van Zevenkerken. Als Vaticaankenner publiceerde hij al eerder boeken over Johannes Paulus II, Benedictus XVI en Paus Franciscus. Hij is vooral gespecialiseerd en vooral gepassioneerd in het pausdom en het Vaticaan. Bijvoorbeeld zijn laatste boek is Tegen de stroom in, met een balans van 10 jaar Argentijns pontificaat. Maar als u op de website gaat van de Standaard Boekhandel, vind je vele boeken van hem, waaronder, onder andere, de kleine encyclopedie van het Vaticaan met onder andere vele luchtige anekdotes. Geniet van deze mix van overwegingen, aangevuld met gezellige muziek, en we spreken dan af in een volgende Rots in de Branding. En vooral gedenk Paus Benedictus XVI in jullie gebeden. Dank voor jullie trouwe luisteren.
Nu, het thema ecologie is voor Paus Ratzinger heel belangrijk. Hij krijgt trouwens ook de bijnaam de Groene Paus, omdat voor hem respect voor het klimaat en respect voor de natuur betekent respect hebben voor schoonheid. En de paus is nu eenmaal iemand die heel veel belang hecht aan alles wat schoon is. De schoonheid bijvoorbeeld ook in zijn kledij, maar ook de schoonheid van de woorden en de schoonheid van de liturgie. Nu, zijn oproep om voor het klimaat te zorgen en voor de natuur te zorgen wil zeggen dat hij op die manier wil vragen respect te hebben voor alles wat God geschapen heeft. Dus die natuur beschouwt hij als het meest zichtbare geschenk van God aan de mens. En het boek van de natuur, waarin de paus heel vaak gebladerd heeft, en waarin wij als gelovigen ook heel vaak moeten bladeren, dat boek is eigenlijk het mooiste geschenk dat God aan de mens gegeven heeft. En daarom vindt de paus het zijn plicht om de ecologische aspecten ook aan bod te laten komen. Mm-hmm. Een kleine randopmerking. De paus heeft de Duitse nationaliteit en heel veel Duitsers die zijn enorm gepassioneerd door alles wat met ecologie te maken heeft. Trouwens, als de paus in Duitsland was en de Bundestag, het Duitse parlement, bezocht heeft, dan vonden een aantal kwaadtongen dat hij iets te veel reclame gemaakt heeft voor de Groenen, voor de Groene Partij. Dus met andere woorden, het is iets wat hem achtervolgt. Maar het is een teken, ja, het heeft ook wel met dat geloof te maken. Eigenlijk kan je alle geschriften van Paus Ratzinger samenvatten in de titel Wie gelooft is nooit alleen. Tijdens het pontificaat van 8 jaar heeft hij ons gevraagd om terug te keren naar de kern van het geloof. De kern van het geloof, dat is een hele mooie traditie. Hij vraagt met andere woorden, heel vaak herhaalt hij die zin ook, het is God die we moeten aanvaarden zoals hij is en niet zoals we hem willen hebben. En die rode draad vind je eigenlijk door al die geschriften, door al die boeken. En net dat, denk ik, is de meerwaarde van dat Duitse pontificaat. Het is een groot intellectueel. We mogen niet vergeten dat Ratzinger ook tijdens zijn pontificaat professor gebleven is. Vandaar de naam paus-professor, paus-theoloog. Het is iemand die zeer goed kon luisteren en die wel ook rekening hield met hier en daar wat kritiek. Dat zijn aspecten die we eigenlijk niet kennen van hem. Heeft ook de verwijzing naar die fijngevoeligheid van Ratzinger en zijn voorliefde voor de muziek. We mogen niet vergeten, er is één iets wat zeker mee zal verhuizen naar zijn nieuwe woning in de Vaticaanse tuinen en dat is zijn piano. Dus het is een muzikale paus en die muzikale paus heeft dus ook gevoel voor de muzikale taal en die muzikale taal is dan ook een deel van de religie. Die traditie of de continuïteit. Hij heeft eigenlijk willen tonen met bijvoorbeeld soms merkwaardige kledij te dragen. Niet altijd even mooi, maar wel zeer symbolisch. Dat hij op die manier zijn pontificaat ziet als een van de vele schakels in die snoer, in die halssnoer van de verschillende pontificaten. En dat is zijn sterk punt. Ik denk dat dat misschien ook wel een beetje te maken heeft met zijn leeftijd. Nu, het verder zetten van traditie is denk ik in ons geloof heel belangrijk. Er zijn een aantal basissen, bijvoorbeeld ook de basisgebeden, het credo of het Onze Vader. Bijvoorbeeld op het einde van elke audiëntie op woensdag bad de paus met de aanwezigen in het Latijn, het Pater Noster. Dat is ook die traditie, dat is ook dat continue. Maar het is de rijkdom van ons geloof in een kort gebed zoveel mooie aspecten te benaderen. Ja. De identiteitskaart van de paus, van Benedictus, dat is de Vaticaanse identiteitskaart. En toen Benedictus op reis was naar Brazilië, was hij en ook staatssecretaris Bertoni, waren zij vergeten om een identiteitskaart mee te nemen. Dus de vliegtuigmaatschappij Alitalia had wel een groot probleem. En dan hebben ze jammer genoeg geen uitzondering kunnen maken en heeft het Vaticaan een fikse boete moeten betalen omdat de paus geen identiteitskaart bij ze had. Benedictus die wou zijn eigen kleermaker nemen. Nu, het Vaticaan is natuurlijk gebonden aan een aantal tradities en dat heeft hij dan toch kunnen doorzetten, Benedictus. Dus er was een kleine revolutie in het Vaticaan dat een paus, een Duitse paus dan nog, plots zei: ik wil niet de Vaticaanse kleermaker, maar ik wil de Duitse Vaticaan, ik wil de Duitse kleermaker. Nu, een groot misverstand hebben we in verband met zijn schoenen. Dat klopt dus helemaal niet dat Prada-schoenen zijn. Dat zijn dure, hele dure. Nee, tegendeel. Dat zijn gewone, degelijke schoenen. Maar waarom zijn die rood? Dat is symbolisch, omdat die verwijzen naar het martelaarschap. Net zoals de kardinalen ook de rode kleur dragen. Ja. De eerste Urbi et Orbi van paus Benedictus, dat was met kerstmis 2005. Toen sprak hij een 60-tal talen, zoals dat ook de gewoonte was bij Johannes Paulus II. Maar, heel opvallend, hij sprak geen Esperanto. Nu, de plaatselijke organisatie van het Esperanto-gebruik, die was woedend en die heeft dus een protestbrief gestuurd naar het Vaticaan, ja, dat ze het dus wel zouden op prijs stellen mocht de paus ook Esperanto spreken. En daar heeft de paus, intellectueel theoloog, wel gevolg aan gegeven, want vanaf Pasen 2006 kwam dan als een van de laatste, ja, talen die artificiële taal, maar toch ook wel een taal, het Esperanto. De journalisten die waren zoals vaak volledig verkeerd toen ze verklaarden dat de paus plots verkleed was in een kerstman. Dat was onzin natuurlijk. De paus had de camauro op zijn hoofd. Dat is zo'n rode kleine muts met een fluwelen witte rand rond. Dat is eigenlijk eerder een liturgisch hoofddeksel. Als je in de Sint-Pietersbasiliek binnenstapt en je ziet het graf, de sarcofaag van Johannes de 23e, dan ga je diezelfde camauro op zijn hoofd zien. Nu, de paus geeft in zijn interviewboek Licht der Welt met de journalist Peter Zeewald, heeft hij kort nog even iets daarover gezegd. Hij heeft gezegd, ik heb dat gewoon op mijn hoofd gedragen omdat ik last heb van koude oren. En het was die bewuste woensdag in december wel heel koud. Maar de paus is zeer wijs geweest. Hij heeft dat geen tweede keer gedaan. Zo ziet men dat men de paus, paus Benedictus, eigenlijk heel verkeerd inschat. Want er zit heel veel symboliek in zijn pontificaat. Maar heel interessant is natuurlijk toen er een wereldkampioenschap was en Duitsland tegen Italië moest spelen, dan stond de paus wel voor een groot dilemma. Ging hij kiezen voor de Duitsers, de Mannschaft, want dat was zijn hart als Duitser, of zou hij de sympathie van de Italianen willen veroveren door sympathie te hebben voor de Italiaanse ploeg? Nu, de paus heeft daar wijselijk op gereageerd en heeft gezegd, ik zal geen standpunt innemen. Maar we weten via de staatssecretaris van de paus, Georg Genswein, die uiteraard voor de Duitsers was, dat ook de paus, niet officieel dan, het wel ook voor de Mannschaft had. Wat weinigen weten is dat de paus een enorm gevoel heeft voor humor. Ja. Zo weet ik bijvoorbeeld dat de paus vaak boeken voorlas voor zijn broer Georg, die bijna volledig blind is. En dat bij het voorlezen van die boeken hier en daar dan een aantal interventies zijn van de paus zelf, die dan heel humoristisch zijn. Die kant van de humoristische paus kennen wij niet, maar in het private leven is hij dat zeker. De paus die is een groot kattenliefhebber. Toen hij nog kardinaal was en prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, dan was het een beetje zijn hobby om met zwerfkatten te praten. Nu, wie in Rome geweest is, weet dat er daar heel veel zwerfkatten zijn. Nu, hij sprak zijn eigen dialect, dat was het Beiers. Dat was een heel, heel moeilijk en heel raar dialect. Die katten die begrepen kardinaal Ratzinger blijkbaar. En tot grote woede en een beetje frustratie van de Zwitserse garde nam de kardinaal die zwerfkatten ook telkens mee op zijn wandelingen door de Vaticaanse tuinen. En zo beweert men was er op een bepaald moment een overpopulatie van zwerfkatten in het Vaticaan. En dat vonden ze helemaal niet zo leuk. Nu, Benedictus, hij wou altijd op de achtergrond blijven. En dat is begonnen, de allereerste verschijning, op het balkon na de pausverkiezing, een uurtje na de pausverkiezing, na de witte rook, heeft hij die heel bekende zin gezegd: ik ben een nederige arbeider in de wijngaard van de Heer. En heel toevallig, weinigen hebben dat vastgesteld, maar de allerlaatste zin, of een van de laatste zinnen, van Ratzinger in zijn pontificaat was: ik ben vanaf 20 uur op die bewuste donderdag in Castel Gandolfo geen paus meer, maar een simpele, eenvoudige pelgrim die op dit moment de laatste etappe van zijn tocht maakt. Dus dat nederig karakter, die bescheidenheid bij Benedictus, heb je zowel in het begin als op het einde van zijn pontificaat.